met elkaar uitgesproken hebben. Nooit meer van God verlaten zijn. We hadden woensdagavond kring en toen hebben we ook naar elkaar uitgesproken van, we hebben vreselijk hoge verwachtingen van God wat hij met onze gemeente wil doen. En dat is nogal waar, als je dat ook durft en kunt uitspreken. Mits wij gaan doen wat God zegt. Mits wij de leidraad in ons leven, het woord van God, gaan volgen. En ik mag daar ook wat van zeggen. Ik mag dit seizoen spreken over herbouw van de tempel vanuit Esdra. En dat is voor mij was het best wel moeilijk, want er staan heel veel confronterende dingen in. Maar die je gewoon niet uit de weg kunt gaan. Want God belooft ons, ik zal je nooit verlaten. Maar het is wel de bedoeling dat we God volgen daarin. En dan kom je met heel veel vragen bezig. Die kom je tegen. En een daarvan is, en daar struikel je gelijk over, van soms heb je het gevoel van, bestaat God nog wel? Zorgt God nog wel voor ons? Merk je dat hij er is? Dat hij met je bezig is? De waaroms in ons leven. Ik hoef je er niks van vertellen. We staan allemaal met waaroms in ons leven. Maar dat is niet vreemd. Want ook dat gebeurde. Hop. Kijk, als hij het nou deed, was het helemaal mooi. Heb je de volgende? Op de computer richten. Hij staat aan, ja. Hij doet het. Zet ik weer verkeerd dat druk misschien naar René? Leuk. Dit is even een voorbeeld. Heeft verder niks met de preek te maken. Maar daarin zie je dus dat ook Asaf die worstelde daarmee. He? Waarom? Waarom? Denk aan uw gemeente. Maar waarom gebeurt ons dit? En waarom gebeuren ons al die dingen? Waarom is dit een hongersnood? Als God de wereld in zijn hand heeft, waarom is er dan een oorlog? Als God Heer en Meester is over water en wind, waarom gebeuren er al die rampen? Waarom? Waarom? Er gebeuren dingen die volstrekt onlogisch lijken. Gebeurt in mijn leven en ook wel in jullie leven, neem ik aan. Zinloos, wreed, immens verdrietig of onervaarbaar volgens ons. Dingen waar je in je leven, zolang als je hier bent, echt niet mee klaarkomt. En je stelt je elke keer de vraag, waarom? En je krijgt nooit een antwoord. Het zijn die waaroms, lieve mensen, waar we stil van worden. We hebben allemaal onze eigen waaroms, onze twijfels. Misschien worden we wel een keer boos op God. Om alles wat we moeten meemaken. Is God er eigenlijk wel? Is God wel almachtig? Of staat hij ook maar machteloos aan de kant toe te kijken? We zeggen, waarom? Maar willen we eigenlijk wel een daarom horen? En schiet ook niet ieder woord wat gezegd wordt daarover tekort? Hoe goed gemeend ook? Ga je vanmorgen geen antwoord geven op die waaroms in het leven? Dat kan ik ook niet. Wat ik wel kan proberen, vanuit Esdra te laten zien hoe God door alles wat er gebeurt bezig is en bezig blijft met die wereld die hij zelf geschapen heeft. En ook met het volk wat hij heeft uitgekozen. En ik wil het graag doen in de hoop dat je erdoor aangesproken wordt. De je door getroost wordt, dat je bemoedigd mag worden. En dat het je misschien helpt om weer een beter beeld van God te krijgen. Laten we maar eens luisteren wat de boodschap van Esdra is. In het eerste jaar, Esdra 1, vers 1. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heer de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heer dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee. Naast de vrijwillige gaven voor het huis van God, die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op. Allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heer te bouwen, die in Jeruzalem woont. En allen rondom hen ondersteunen hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heere halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mitredat, de schatbewaarder, en die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. Dit zijn de aantallen ervan: 30 gouden schalen, 30 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere voorwerpen 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver 5400. Sesbazar bracht dit alles mee toen de ballingen naar Babel, van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. Tot zover. Even. Hop. Nou zie ik alweer, hè? Ja. Kijk eens. Even voor de herinnering. We hebben er al een keer wat over gezegd. Maar dit is toen het Perzisch Rijk. Best wel groot. Als je het op de schaal ziet van de grote kaart, dan is het best een heel groot gebied waar dat inhield. Ze waren weggebracht vanuit Jeruzalem daar Babylon, Mesopotamië. Daar werden ze naartoe gebracht als ballingen. Daar ontspringt de Eufraat en de Tigris. En in dit gebied, daar verbleven toen de tijd de Joden. Ze hadden één geluk toen ze daar waren. Ze mochten hun eigen gebruiken en rituelen mochten ze behouden. Mochten ze ook blijven doen. En daar hebben ze dus die 70 jaar in ballingschap doorgebracht. Wat ik. Kijk, nou ga ik weer terug. Dan moet ik die kant op zeker. Ja. Aan de hand daarvan wil ik graag met jullie een drietal punten hier uitpakken. Dat de Heer doet wat hij belooft. En daarvoor gebruikt hij mensen. Vraagt hij vertrouwen en draagt hij zorg. Hij gebruikt mensen. Het was natuurlijk al heel lang geleden dat Israël door de troepen van Nebukadnezar naar Babel waren gevoerd. En zo lang dat sommigen het al bijna waren vergeten. Ze waren gewend aan het goede leven in Babel. Natuurlijk, er werd wel over elkaar gepraat van hoe het was. Ze luisterden naar de verhalen van de ouden. Die vertelden over de Heer, over Jeruzalem, over het land van belofte. Maar ook wat Jeremia geschreven had, dat God hen na 70 jaar weer terug zou brengen. Maar ze hadden het gevoel dat het over een droomwereld ging en niet over die alledaagse werkelijkheid. De werkelijkheid waarin het land voor hun hard werken was om het hoofd boven water te houden. Politici bepaalden wat er gebeurde. Hadden zij daar een enige invloed op? Hebben wij vandaag de dag iets in de melk te brokkelen? Kun je vandaag nog ergens aan zien dat God bezig is? Wat moeten we denken van ons kabinet, dat de christelijke waarden en normen in hard tempo aan de dijk gezet worden? Euthanasie, abortus, dat moet nog gemakkelijker gemaakt worden. En kunnen wij als christen in de toekomst nog zeggen wat er in de Bijbel staat? Wat volgens ons goede regels zijn? Trouwens, als je daar zo over nadenkt, wat stelt je hele kerk daar nou voor? Schaam je je haast niet dat je er lid van bent? De kerk, zoals het lijkt, is naar de rand van de samenleving gedreven. Er zijn niet meer de kerkmensen op dit moment die het voor het zeggen hebben. Maar het zijn mensen als Trump, als Poetin en de maffia. Het lijkt alsof die het voor het zeggen hebben. Het gaat allemaal zoals het gaat en we hebben er geen enkele invloed op. Het gevoel heerst dan ook van dat God is weg uit ons dagelijks leven. Die ervaring, heb je die wel eens? Ook de ballingen leefden een leventje. Door de week dagelijkse bezigheden en op Sabbat natuurlijk 2 keer naar de kerk. En dat ging al jaren zo. Velen die durfden al niet meer te hopen op die bevrijding. Anderen hadden er misschien ook helemaal geen behoefte aan. En nog weer anderen hielden hun verwachting levend door vast te houden aan die belofte die hun was gegeven door God. Maar ook een groep die vroeg zich vertwijfeld af of dat allemaal wel waar was. Is dat wel zo? Zijn dat geen fabeltjes? En opeens, we hebben het net gelezen, opeens hoor je Kores spreken. Of Cyrus. En dan zegt hij van alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, mij gegeven en heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Wow. Maar dat was iemand die echt vanuit zichzelf leefde. Die echt niet geen rekenschap hield met Gods geboden en wetten. En toch had de geest van God Kores opgewekt. En dat kan niet anders, want anders had Kores dat nooit zo gezegd. Want hij geloofde daar helemaal niet in. Almachtige God van Israël. Ha, dat ben ik. Het was voor hem ook gewoon dan een politieke strategie nodig om zijn immense land te besturen. Maar wat hij zegt, lieve mensen, dat is waar. God heeft het hem opgedragen. En Ezra laat je zien hoe het echt is. Wat wij als mens waarnemen, als we dit stuk, zoals we het stuk hebben gelezen, dan is er gewoon een machtige koning die in al zijn goedheid het volk Israël uit ballingschap naar Kanaan laat gaan. Dat is wat wij als mens zien. Maar in werkelijkheid is het God die Kores gebruikt om zijn belofte waar te maken. Na 70 jaar mogen jullie terug. Als mens zie je hoe gul Kores is door opdracht en geld te geven voor herbouw van de tempel. Maar in werkelijkheid is het de Heere die wil dat de tempeldienst wordt hersteld. Want de Messias was toen nog niet gekomen. Er moest nog steeds geofferd worden en bloed vloeien voor onze zonden. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat alles wat God doet gericht is op de verlossing van zijn volk. En dat was ook, kwam ook heel mooi naar voren net in die liederen. Geweldig. Dat we dat ook zo naar elkaar mogen uitzingen. Want dat is het grote doel. En daarvoor gebruikt hij mensen als instrument. Om te doen wat hij beloofd heeft. De Heer doet wat hij belooft. Al zijn plannen hebben als doel zijn kinderen te verlossen van de doodstraf op de zonde. We geloven dat alles wat er gebeurt daarop is gericht. Maar toen Israël en Juda in ballingschap werden gevoerd, zullen ze dat toen zo ervaren hebben? Dat God op hun verlossing was gericht, dat je weggehaald wordt uit het land wat je zo vertrouwd is, dat je zonder dat je daar ook maar iets tegen in kunt brengen, weggevoerd wordt. Met die gedachte van, misschien keer ik wel nooit meer terug naar mijn eigen land, naar mijn eigen huis. Die werd gewoon weggevoerd. Zal je er toen ook ervaren hebben dat God gericht was op hun bevrijding? Verstandelijk wisten ze dat misschien wel. Want het was meerdere keren door de profeten aangekondigd. Maar of ze het ervaren hebben, hun wereld stortte volgens mij met de tempel in. En dat is natuurlijk zo herkenbaar als wat. Dat je wel weet dat God overal is. Dat hij overal een bedoeling mee heeft. We hebben het er ook wel vaak over gezongen. Ik weet niet, wie van jullie kent dit lied nog? Wie kent het lied nog? Nou, het was nog best wel een heel aantal. Dus dat geldt ook voor ons. Het is zo herkenbaar als wat. We hebben het heel vaak gezongen. En ik denk dat er ook woorden zijn waar wij ons aan vast kunnen houden. Dat we, dit is herkenbaar voor ons. En toch kun je het soms niet ervaren. Overal is God. Waar wij ook dwalen of toeven, daar is God. Ik denk dat we dat niet altijd zo ervaren. En de Heer laat dan ook niet voor niets meerdere keren in de Bijbel zien, zoals ook hier weer in Esdra. Het is uiteindelijk God die zijn plan uitvoert, die zijn belofte nakomt. Dat kan je bemoedigen als het leven zwaar is. Als je niet begrijpt wat er allemaal gebeurt. Als je vol zit met die waaroms. Het is uiteindelijk God die zijn plan volvoert. Hij vraagt vertrouwen. Het tweede punt. Kores krijgt de opdracht van God om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. En hij kan niet anders dan gehoorzamen. Hij roept de bevolking van Israël op om terug te keren naar het oude land. En ze krijgen de ruimte en zelfs subsidie om hun heiligdom te herstellen. Maar wie gaan er op pad? Wie geven er gehoor aan de oproep van de koning? Wie is bereid al zijn schepen achter zich te verbranden om een onzekere toekomst tegemoet te gaan? Het leven was best wel goed daar in Babel. Het was een vruchtbaar land. Heel vruchtbaar zelfs, daar langs de Eufraat. Dit is een foto van de Eufraat. Waar precies weet ik niet, maar het is in ieder geval de Eufraat. Het leven was daar goed. En ze hadden het goed getroffen. Maar ze hadden gehoor gegeven naar wat Jeremia tegen hun gezegd had van, bouw daar huizen, woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan, enzovoort, enzovoort. Dus het was echt de bedoeling dat ze daar een hele tijd bleven. En er bleven ook veel achter in Babel. En denk nou maar niet dat daar de minsten waren. Mensen die, zoals wij dat nu zouden noemen, randkerkelijk waren of zo. Of mensen die alleen maar echten aan hun goede leventje. Wat ook van Daniel bijvoorbeeld is bekend. Dat hij zelfs onder Darius een hoge positie had onder het hof, op het hof. Dus Daniel ten tijde van Kores was daar al. En hij is daar ook gebleven, Daniel. Is nooit teruggekeerd. Maar ook Ezra, waar dit verhaal over gaat, bleef nog 60 tot 80 jaar achter. Voordat hij vertrok naar Jeruzalem. Laten we dus, en dat is een hele belangrijke les voor ons, laten we oppassen om al te snel te oordelen over achterblijvers. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat materiële welvaart hangt naar geld of goed. Het gehoorzaam volgen van de weg van de Heer in de weg staat, maar het kan ook voor ons een bedreiging zijn dat we daar te snel over oordelen. Nee, op het moment dat je meeging naar het beloofde land, dat je echt zei van oké, ik ga ervoor, dan deed je dat niet uit financieel belang. Echt niet om er beter van te worden. Het was echt een geloofsdaad, een blijk van geloof. Vertrouwen op God. Hij had toch beloofd? Hij had het toch beloofd dat we mochten terugkeren? Wij als mensen, wij beloven ook altijd van alles. Ja hoor, binnenkort kom ik nog een keer weer bij je langs. Maar hoe snel zijn we dat vergeten wat we beloofd hebben? Doen wij altijd wat we zeggen? Onze God belooft ook veel. Kijk maar eens door de hele Bijbel heen. Belofte op belofte kom je tegen. En vergeet God ze? Kun jij een plaats aanwijzen waar God niet doet wat hij belooft? God beloofde verlossing van de zonde en hij gaf zijn eigen zoon. We mogen er straks bij stilstaan. Waarom? Om ons te behouden. Zo lief heeft hij zijn volk, zijn kinderen, ons. De Heer doet wat hij belooft. Je kunt hem op zijn woord vertrouwen. Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan misschien. Dat klopt. Geloven, vertrouwen is niet altijd gemakkelijk. En ook in Babel bleven veel mensen achter. En we zagen ook dat dat niet de minsten waren. Maar Ezra 5. Andere kant op, Tinus. Ezra 5 die zei van, toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op. Allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heer te bouwen. Die in Jeruzalem woont. Vandaar ook dat wij daar de gezegden van hebben afgeleid van, wij geloven dat God een machtig plan heeft met deze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat de geest jullie allen heeft opgewekt om hier vanmorgen te komen. Waarom? Dat weet je zelf. Maar de geest van God heeft je opgewekt om hier te komen. En dat is ook wat daar gebeurd is. En dat is ook de rijke les van deze morgen. Laat de geest van God werken in je. En hij zal je leiden. Want net zoals de inschakeling van Kores van God komt, zo schakelt hij ook zijn kinderen in. En het laat zien, ook je geloof, ook je vertrouwen, dat komt van God. En je mag daar ook om vragen. Of hij je door zijn geest wil opwekken tot zijn dienst. Daar mag je om vragen. Het derde, dat hij voor ons zal zorgen. Hij draagt zorg voor ons. En dat zag je ook gebeuren toen het volk vertrok uit Egypte, een hele periode daarvoor. Toen kreeg het ook geld en goederen mee. En ook nu krijgt het volk weer geld en goederen mee. Maar het is geen afkoopsom. Zo van, alsjeblieft, hier heb je geld, ga weg. Nee, Kores, als het ware die sponsort, die hele financiering van die plaatselijke eigendommen. En hij is er blijkbaar door iemand, en waarschijnlijk is dat Daniel geweest, die heeft hem ingefluisterd van, luister, er zijn ook nog een heleboel tempelschatten uit Jeruzalem. En die liggen hier in de tempels, in die afgodentempels. Nou zegt Kores, wat daarvan over is, dat mag ook mee terug naar Jeruzalem. En tevens zegt hij tegen de buren en de dorpsgenoten, jullie moeten ook bijdragen aan het bouwfonds. En daarnaast wordt er ook nog spontaan geld aangeboden. Nou, dat lijkt mij een gang van zaken, dat als je in een bouwcommissie zit, dat dat wel een hele prettige samenloop van omstandigheden is, als iemand dat tegen je zegt. Ja? Dat zal als muziek in je oren klinken, denk ik. Maar ook hier blijkt weer de goede zorg van God. Hij laat niet alleen zijn volk terugkeren om die tempel te herbouwen, maar hij geeft hen ook de financiële middelen. Hij schept ook de voorwaarden om te kunnen doen wat hij vraagt. Betekent dat als je geld nodig hebt dat je maar moet bidden en hij God zal het geven? Nou, dat denk ik niet. Maar wij kunnen God niet dwingen met onze gebeden. We mogen hem heel veel, ja bijna alles vragen. Om geloof, om zijn geest, om zijn liefde, om vergeving, om genade. En zelfs als je geld nodig hebt voor het bouwen van een kerk. Maar het is niet zo dat wij altijd onze zin krijgen. En dan wordt het voor ons wel weer wat moeilijker. Want wij hadden daar heel andere gedachten over. En het zou nog wel fijn zijn als het zo gebeurde. Wat God doet, dat past in zijn plan. En lang niet altijd in dat van ons. Dat die middelen er komen voor de tempelbouw, dat laat zien dat God soms op heel onverwachte wijze voor ons zorgt. En dat het verrassend kan zijn hoe dat gaat. Maar daarvoor moet je wel geloofsogen hebben. Met geloofsogen kijken naar de dingen om je heen. Dat je mag ontdekken dat God erachter zit. En wat je meemaakt past in zijn plan. Het volk van God is nu op weg naar het beloofde land. En wij mogen geloven dat dat ook voor ons geldt. Ga je mee? Zal niet gemakkelijk zijn. We krijgen een leidraad mee. Het woord van God. De Bijbel bij de opbouw van deze gemeente. We worden gewaarschuwd om niet linksaf te slaan. Je mag het doen. Misschien moeten we wel die tunnel in. Want daar wijst de pijl naartoe. Volg die weg. Onzeker? Misschien wel. Maar het geloof hebben we ervoor. Er staan heel veel waarschuwingen in de Bijbel. Sla niet linksaf. Maar volg die tunnel. En ik hoop dat we met elkaar zien dat God trouw is. dat hij altijd doet wat hij belooft. Dat je op hem aan kunt. Dat je hem kunt vertrouwen. Dat hij toch voor je zorgt. Ook ervaar je het op dit moment niet. Misschien zie je het wel niet. En daarom is ook deze boodschap van vanmorgen, vanuit Ezra, dat we ons in vreugde, in verdriet en vol vertrouwen aan hem overgeven. Want alleen dan kunnen we die reis maken. Volgende keer is het volk aan de andere kant van de tempel, van de tunnel. Tot zover. God die zorgt voor ons, ook in deze tijd. En we mochten dat ontdekken aan de hand van Ezra. We mogen vanmorgen mogen we het avondmaal vieren. Want ook nu zorgt hij nog steeds voor ons. Ook nu is de Heere God met ons bezig. En mogen we dan ook arm